Goedemorgen allemaal. Het is weer even een tijdje geleden, een paar maanden geleden. Volgens mij, bij ons is de vakantie al begonnen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Hebben jullie al vakantie? Nee? Ah, wanneer hebben jullie vakantie? Ik had eigenlijk mijn preek helemaal voorbereid op dat dit de laatste dag voor de vakantie zou zijn. Een lekker kortige, snedige preek met een snufje zout erbij. Ja, dat doet het altijd goed. Ja, maar ja, wij hebben vakantie. Ik eigenlijk al 2 weken langer. Maar ik heb gisteren, wanneer was het vrijdag, heb ik de cijfers teruggekregen van mijn studie. En toen pas voelde het voor het echt vakantie. Ik heb alle punten binnen, dus daar ben ik heel blij mee. En nu kan ik echt relaxen. En Lisanne die heeft vrijdag nog de tafeltjes van school schoonlopen maken. En alles lopen schrobben, weet ik veel wat allemaal. En die heeft nu ook vakantie, nu mag ze thuis gaan schrobben. Nee, dat is een grapje, dat gaan we samen doen. Wat? Ja, ze is er wel, jawel. Ja. Nee, dat is een grote grap natuurlijk, dat gaan wij samen doen. Ik was er al een beetje mee begonnen. Ja, ik heb een korte, wat zeg ik al, snedige boodschap. Dus we gaan vandaag ook even ik heb toevallig ook korte mouwen aan, maar voor degene die nog een... Nee, iedereen heeft korte mouwen aan, wat gek. Maar we gaan zeg maar dan even de mouwen opstropen. We gaan lezen uit Colossenzen. En dat is niet zo'n hele bekende brief. Ik zie hem niet heel vaak voorbij komen. Heel vaak, we kennen wel de brieven van Paulus aan de Romeinen of aan de Corinthiërs. Maar dit is werkelijk een klein, maar een schitterend briefje. Samen hebben we Jezus aanbeden. En je zou deze brief kunnen zien als één groot loflied op wie Christus is. Paulus heeft het over de kosmische Christus als de dragende kracht in de hele schepping. Als de ultieme realiteit. Als het mysterie van God. Paulus die zegt, in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En de hele goddelijkheid is in hem lichamelijk aanwezig. Ik heb afgelopen paar maanden heb ik toevallig voor een paar vakken, kwam elke keer weer Colossenzen terug. Heb ik Colossenzen dus meerdere keren moeten lezen, ook in het Grieks. En ik moet zeggen dat ik echt werkelijk, ik ben onder de indruk geraakt van dat compacte, kleine briefje en ik ben ervan gaan houden. Laten we gaan lezen met elkaar uit Colossenzen 3 en dan beginnen we vanaf 1. En straks volgt er nog een lezing, maar we gaan nu eerst lezen 1 tot en met 4. En ik lees hem zelf voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze keer ben ik vergeten om een PowerPoint te maken. Dus ik hoop dat we allemaal even naar onze telefoon kunnen grijpen. Of nog een papieren Bijbel bij ons hebben. Fantastisch. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit. Aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Ik lees het gewoon nog een keer. Het is zo'n kort stukje. Het is zo mooi om het gewoon even nog een keer te lezen. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit. Aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. Jullie zijn immers gestorven en jullie leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus jullie leven verschijnt, zullen ook jullie samen met hem in luister verschijnen. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Colosse. En Colosse is een onbetekende plek in de provincie Frigië, in het huidige Turkije. en is eigenlijk nauwelijks een stad te noemen. Ik had, nogmaals, ik heb dus geen kaartje bij me, maar je moet je even voorstellen, Efeze ligt zo aan de oostkust. En op het moment dat je dan 3 dagen te voet richting het oosten gaat, de westkust, ik moet even zo voor jullie doen, dus aan de westkust. En op het moment dat je 3 dagen te voet de rivier volgt naar het oosten en dan een klein beetje naar het zuiden, dan kom je bij Colosse uit. Het ligt zo een beetje tussen de bergen, vlakbij Laodicea. Er is heel weinig bekend over Colosse. Wat we wel weten is dat het na 60 na Christus door een hele grote aardbeving eigenlijk nagenoeg helemaal verwoest is. En ik heb begrepen dat er eigenlijk nog maar heel kort geleden begonnen is met opgravingen in dat gebied. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar naar boven komt. Kunnen we wat zien over, wonen daar vooral Romeinen, rijke Romeinen of juist niet? Wat werd daar gedaan voor werk, waar haalden ze de inkomsten uit? Was er een synagoge aanwezig? Maar een aantal dingen weten we wel. Bijvoorbeeld in Colossenzen 4, vers 7, lezen we dat Onesimus lid van die gemeente is. En waar kennen we Onesimus van? Wie weet dat? Ja, bijna. Ja, je zit heel raak. Nee, hij is de eigenaar. Hij is de eigenaar van de weggelopen slaaf Philemon. Ja. En tegelijkertijd, toen ik daar ook mee bezig was, realiseerde ik me hoe verrassend actueel dat dan ook weer is. Want afgelopen week heeft de koning notabene excuses aangeboden voor de slavernij. En dan lezen we hier over een slaaf. En heel vaak is er ook in het verleden met een, nou ja, toch ook wel een beschuldigende vinger naar het christendom gewezen. Van, nou, jullie zeggen altijd dat jullie het meest moreel zijn, maar kijk eens, in de Bijbel barst het van slavernij. Hoe zit dat nou? Ik denk persoonlijk dat je daar genuanceerder naar moet kijken. Sowieso moet je het natuurlijk in die tijd plaatsen. Maar ook, als je dan zelfs kijkt, is de Bijbel toch wel revolutionair te noemen. In het Oude Testament lees je dat een slaaf na 6 jaar zijn vrijheid weer terugkreeg. Nee, dan praten we over het Oude Testament al. Hè? Dus God had regels gemaakt dat als je een slaaf had, dat hij na 6 jaar weer vrij man was. Wauw. En in het Nieuwe Testament zie je dat op het moment dat je dat kleine briefje Philemon leest, dat Paulus tegen Onesimus zegt, behandel Philemon als je broer. Dus in Christus zijn we niet langer slaven. Is er geen verschil meer tussen meester en slaaf. Maar mogen we elkaar broers noemen. En behandel elkaar dan ook als broers. Dat zegt Paulus tegen Onesimus. En waarschijnlijk heeft Paulus de brief aan de Colossenzen meegegeven aan Philemon. Toen hij in de gevangenis zat in Efeze. Dus Philemon die is teruggegaan. Met waarschijnlijk ook de brief aan Onesimus, dus de brief Philemon. En waarschijnlijk ook deze brief aan de gemeente te Colosse. Wat we ook weten, is dat Paulus heeft deze gemeenschap niet zelf gesticht. Dus het is niet de gemeente van Paulus. We lezen dat Epaphras heeft deze gemeente gesticht. En het is eigenlijk ook best wel heel bijzonder dat Paulus dan een brief schrijft aan de gemeente te Colosse. Want, nou ja, als je Paulus een beetje zo tussen de regels doorleest, is hij best wel kritisch over allerlei rondreizende predikers die overal en nergens ook hun verhaal doen. Paulus die elke keer benadrukt, die weer verluistert, dus ik heb deze gemeente gesticht, ik heb jullie onderwijs gegeven, ik heb hier dus eigenlijk het natuurlijke gezag. Dus het is best apart of bijzonder te noemen dat hij nu een brief schrijft aan de gemeente in Colosse, die notabene door Epaphras is, je had eerder een briefje verwacht aan Epaphras, misschien is hij er ook wel geweest hoor, van hey, ik heb dit en dit op mijn hart gekregen, lekker evangelische taal, dit en dit heb ik op mijn hart gekregen, de Heilige Geest heeft mij, et cetera, en pak het aan. Maar hij schrijft rechtstreeks een brief aan de gemeente te Colosse, en dat heeft te maken met dat hij heeft gehoord dat er behoorlijke misstanden zijn in de gemeente. En dat gaat hem aan het hart. Dat heeft blijkbaar haast. Hij noemt die misstanden nergens concreet bij naam. Als we hoofdstuk 2 zo een beetje doorlezen, dan zou je kunnen afleiden wat er mogelijk aan de hand is. Je moet je voorstellen, de gemeente in Colosse was een jonge gemeente. Bestond uit jonge christenen. En jonge christenen, die zijn bijzonder gevoelig voor beïnvloeding en dwaling. Ze waren dus kwetsbaar. En vroeger, toen ze nog geen christen waren, geloofden ze in alle krachten, in engelen, overheden. Je leest ook over dat ze engelen moeten vereren, dat wordt ze opgelegd. Geestelijke werkelijkheden waar je rekening mee moest houden, geestelijke machten en krachten die invloed hadden. En dat is ook niet heel gek, want Colosse lag in een best wel kwetsbaar gebied, een aardbevingsgebied. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat het zo is geweest, dat je als je die machten en die krachten aanbad en de aardbeving bleek heel erg mee te vallen, dat je dacht, dat doe ik de volgende keer weer. Hè? Het kan ook heel goed zijn dat er Joodse bekeerlingen waren. Daar ben ik ook heel benieuwd naar die opgraving. Komt daar een synagoge naar voren of niet? Waren de Joden aanwezig? Maar als je tussen de regels doorleest, dan zou het ook kunnen zijn dat er Joden waren die benadrukten van, prima om de Messias, om Jezus als Messias te aanvaarden, maar die Joodse regels, die blijven wel staan. Dat is wel een voorwaarde om, om God, om Christus te dienen. Je leest namelijk over feestdagen en sabbatten in vers 21. Raak niet aan, proef niet, smaak niet. Ook dingen die je bijvoorbeeld in de brief aan de Galaten leest. Waar Paulus juist heel erg teweer gaat tegen, als je in Christus bent, al die wetten, die zijn niet meer zo belangrijk. Prima als je ze houdt, maar in Christus ben je vrij van elke wetgeving en regelgeving dan ook. Ik moet zeggen dat de situatie in Colosse ook wel herkenbaar is, hoor. Bij kleur hebben we ook veel te maken met mensen die heel voorzichtig hun eerste stapje zetten richting Christus. Durven niet altijd gelijk te zeggen dat ze christen zijn geworden, maar je merkt dat ze het interessant vinden, aanhaken, vragen stellen. En bij ons komen dan ook regelmatig, we hebben dan op zaterdag open inloop, inspiratiecafé noemen we dat. Krijg je gratis een bak koffie, kan je met elkaar, een stukje gezelligheid ervaren. Of we doen een spel met elkaar om elkaar beter te leren kennen. En dan komen er ook vaak mensen uit, volwassenere christenen, mensen die al langer christen zijn, dat bedoel ik eigenlijk, of ze volwassen zijn, dat laat ik even in het midden. Maar die schuiven aan en die beginnen al heel gelijk hun visie uit te leggen op het christendom, dat je dit moet doen en dat moet doen, zus en zo moet doen. En ik merk dat dat heel veel verwarring oplevert, waar wij proberen met een bepaalde voorzichtigheid en met een bepaalde wijsheid en tact mensen richting Christus te leiden. Vertellen zij gelijk hoe het zit. Boom, zo is het klaar. Mensen kunnen daar enorm van terugschrikken. Ik heb ook al een paar keer heb ik leiding mogen geven aan een Alpha-cursus. En dan heb je ook altijd wel één of twee teamleden die dan in zo'n gesprek, dan ga je in groepjes, jullie kennen het concept ook, hè? Je gaat dan eerst, heeft iemand een praatje, daarna ga je in groepjes uiteen en dan praat je er nog eens over door. En het idee eigenlijk van Alpha-cursus is dat je al vragend en zoekend en tastend kijkt wat leeft er bij jou in je hart, hoe kijk je er tegenaan. Maar die gaan dan beginnen gelijk te onderwijzen. Zo zit het, en dan moet je Jezus aannemen en dan heb je zo'n brug en Jezus heeft de kloof gedicht en kan ik voor je bidden? Weet je wel, allemaal goed bedoeld. Dat is absoluut. Het komt voort uit een stuk enthousiasme om Jezus te leren kennen. Maar, weet je, het is niet altijd even handig. Jonge christenen zijn kwetsbaar. En daar moet je soms met bepaalde tact en wijsheid mee omgaan. Paulus heeft dat gezien bij Colosse. Daar gaat iets mis. Er komt iets tussen Christus en die jonge gemeenschap in te staan. En dat klopt niet. Dat klopt niet. En Paulus' antwoord is heel krachtig en veelomvattend. Paulus, eigenlijk kan je die brief samenvatten door te zeggen, in hem is alles aanwezig. In Christus bent u reeds volmaakt. Toen Christus aan het kruis stierf, heeft hij alle aanklacht, alle zonde, alle schuld, alle ziekte, heeft hij op zich genomen. Heeft hij gedragen. Hij heeft de machten en de krachten. Dat is ook heel mooi, in die liederen kwam dat ook elke keer weer terug. Hij is heerser.
Hij heeft overwonnen. Hij heeft alle machten en krachten. Heeft hij, ik vind het heel mooi hoe Paulus dat beschrijft in Colossense. Heeft hij openlijk de schande gesteld. Hij heeft ze nog eens belachelijk gemaakt als het ware. En hij heeft over hen getriomfeerd. En door geloof en doop zijn de Colossense samen met Christus, dat is eigenlijk wat Paulus beweert, samen met Christus ook gestorven. Ook begraven, maar ook opgestaan in een nieuw leven. De doop die beeldt dat ook zo fantastisch uit, hè? Ik weet het nog heel goed, toen ik zelf bijna tien jaar geleden, gedoopt werd. Ik ging kopje onder. Liet mijn oude leven achter me. Heftig oud leven. Achter me gelaten. En ik kwam omhoog. En het nieuwe leven was begonnen. En ik kreeg een shirt. En dat kreeg ik van de gemeenschap. Iedereen, alle dopelingen hadden datzelfde shirt aan. En op mijn shirt stond, mijn besluit stond vast. Mooie tekst. Maar ik mocht nog even het woord voeren voordat ik kopje onder ging, om kort mijn getuigenis te geven. En ik zeg, nou, op dat shirt staat mijn besluit staat vast. Ja, ik heb inderdaad een besluit genomen, maar, zei ik toen, ik weet één ding zeker, dat zijn besluit over mijn leven nog veel vaster staat dan mijn besluit. De gemeenschap die juichte en joelde, vond het heel mooi. Maar ik heb dat ook echt zo ervaren. Ik heb ervaren dat als God niet had ingegrepen in mijn leven, dan had ik überhaupt niet meer geleefd. Het is aan hem te danken dat ik dus een gigantische ommekeer heb weten te maken in mijn leven. Velen van jullie kennen mijn verhaal. Als je daar geïnteresseerd in bent, mag je daar heus ook wel eens eventjes aan mijn korte mouwtjes trekken. Dan wil ik daar wel wat meer over vertellen. Maar een radicale ommekeer in mijn leven, anders had ik niet meer geleefd. Dus zijn besluit over mij, het is aan hem te danken dat ik nog leef. Kopje onder, oude leven heb ik achter me mogen laten. En ik heb mijn eerste stapjes mogen zetten in het nieuwe leven. Wauw. Ik herken ook heel erg wat Paulus zegt in Colossense 1 vers 21. Eerst, en dan praat hij over dat oude leven, was u van hem vervreemd. En was in u in hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Ik ga deze morgen niet op de man afvragen, maar ik ga er voor het gemak even van uit dat ook jullie allemaal jullie oude leven hebben afgelegd, dat jullie ook zijn gedoopt. Mocht dat niet zo zijn, ga eens praten met Arjen erover. Ik laat dat verder in het midden. Maar dat betekent dat op het moment dat je gedoopt bent, dat jullie ook gestorven zijn met Christus. Jullie zijn ook gestorven. Nu al. Met Christus. En jullie hebben je oude leven dus achter je gelaten. En dat betekent dus dat jullie ook met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. En dan komt Paulus bij de tekst van vanmorgen, die we twee keer gelezen hebben met elkaar. Als je dan gestorven bent, en als je dan ook met hem opgewekt bent, richt je op de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Nou, je voelt gelijk al de spanning. Er wordt een contrast gemaakt tussen boven en onder. En wat betekent dat nou? Wordt hier de hemel tegenover de aarde geplaatst? De hemel is zeg maar superieur. Aardse is het voorbijgaan of het mindere misschien. Of om het gnostisch uit te drukken, het spirituele ten opzichte van het ja, platte, aardse, lichamelijke, vleeselijke. Is dat het contrast wat Paulus bedoelt? Of gaat het hier over het eeuwige leven ten opzichte van het tijdelijke leven? Ik herinner me nog een preek. Nou, niet één preek, dit kwam regelmatig terug uit mijn jeugd, waarbij de dominee altijd zei, ja, je bent voor de eeuwigheid geschapen. Dit leven, ja, dat is tijdelijk, dat is een aardstranendal, dat gaat snel voorbij. Maar je hebt een ziel, vooral voor de eeuwigheid te verliezen. Dus als het dan ging over zulke teksten zoals we vanmorgen gelezen hebben, dan, nou, ik voelde al gelijk een soort klemming op mijn hart zitten. De dingen die boven zijn, beneden zijn, oh ja, ik heb een ziel voor de eeuwigheid te verliezen. Wow. Maar als je in het Grieks leest, dan staat er de bovenste dingen, het wordt naar voren gehaald, zoek die. Daar waar Christus is. Hij die aan de rechterhand van God zit. De bovenste dingen, bedenk die. En niet die op de aarde zijn. Met andere woorden, Christus, die aan de rechterhand van God is gezeten. Daar moet je zijn. Richt je wil en je aandacht op Christus. De dingen die boven zijn, staat hier voor Christus, voor zijn koninkrijk, voor het nieuwe leven. Richt je daarop. Op Christus, de verhoogde. Degene die triomfator is. En dat waar Christus is, die aan de rechterhand van God is gezeten, is een hele duidelijke verwijzing naar Psalm 110. Daar staat, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Je zult heersen over je vijanden. Nou, we hebben het er net over gehad, dat we met hem zijn gestorven. Met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. We hebben ook met hem getriomfeerd. Dus we zijn ook in hem overwinnaars. We worden dus geacht om te heersen over onze vijanden. Let wel, dat is belangrijk, in hem. In hem. Niet op eigen houtje dus. We zijn daarin ontzettend afhankelijk van hem. In hem. Dat is echt het rema-woord, het woord wat heel de tijd terugkeert in deze brief. Als die brief is, ik denk dat je bent er denk ik een kwartier, half uur mee bezig om die brief eens te lezen. Het is echt fantastisch om te doen. In hem, met hem, door hem, in hem, in hem. Het gaat op een gegeven moment resoneren in je hoofd. Echt heel mooi. Dus in hem zijn wij ook overwinnaars. Ons leven, staat in vers 3, is met Christus verborgen in God. Verborgen in God. Wat een intieme taal is dat. Ons leven is innig verborgen met Christus. Maar er zit ook zoiets in dat woord verborgen, dat het misschien niet altijd even goed op dit moment uit de verf komt. Dat wij kinderen van God zijn en de heerlijkheid die daarmee gepaard gaat, die is nu niet altijd even goed zichtbaar. Misschien herken je dat wel. Maar straks, als Jezus terugkomt, zal dit cadeau helemaal uitgepakt mogen worden. En Romeinen zegt dat de schepping ernaar verlangt dat de zonen van God openbaar worden. Als ik deze versen zo lees en bestudeer, dan lijkt het op de woorden van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest wordt je erbij gegeven. Zoek het koninkrijk van God, de bovenste dingen, de belangrijkste dingen. Het zoeken van de dingen die boven zijn, waar Christus is, is leven alsof de hemel, alsof de nieuwe werkelijkheid al volledig is aangebroken. Leef daar nu al naar. Alsof je al, nou ja, helemaal ook door de tweede dood heen bent gegaan, dus gestorven bent en alsof de eeuwigheid al volledig is aangebroken. Alsof je al in heerlijkheid bent. Leef al zo. In veel verhalen en films, zeker de grote Hollywoodfilms waar veel geld mee wordt verdiend, zie je heel vaak een vast patroon. Je hebt een gewone man of een gewone vrouw die op een gegeven moment op de een of andere manier uitgedaagd wordt en in een totale andere situatie, even, ja, moet ik zeggen, buiten zijn gewone leventje terechtkomt in een veel groter verhaal. Wat je dan vaak ziet is dat die persoon de held wordt en uiteindelijk tegenover het ultieme kwaad komt te staan. Dat kwaad wordt verslagen en dan eindigt zo'n film vaak met een scène waarbij de held weer terugkomt in zijn oude kleine leventje. En dan merken de mensen om hem heen dat die persoon is veranderd. Hij is zachter geworden, milder, wijzer, genuanceerder. De vervelende dingen in het leven lijken me niet meer zo te raken. En ik denk dat als christenen zulke mensen behoren te zijn. Als mensen die de ultieme realiteit, namelijk dat ons leven verborgen is bij God, dat we in Christus zijn, dat we al gestorven zijn en al begraven zijn, dat we zijn opgewekt in een nieuw leven, dat is onze realiteit, hè? Dat is de werkelijkheid. En dat zorgt ervoor dat we anders kijken naar de pijn, het verdriet, de narigheid die ons overkomt, omdat we in Christus het kwaad al in de ogen hebben gekeken en overwonnen hebben. Zoals in elke brief van Paulus, maakt hij het ook heel praktisch. En dat volgt direct op de versen die we samen gelezen hebben. En ik denk dat dit is het snufje zout. En ik wil dit samen met jullie gaan lezen. We gaan dus verder lezen, Kolossenzen 3, vanaf vers 5. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven, zie je, je komt er toch weer terug, slaven of vrije, maar dan is Christus alles en in alle. Zo. Pittig, hè? Hebben we net gesproken over de hemelse realiteit? Over de ultieme realiteit die, ja, waar wij deel van uitmaken, dat ons leven verborgen is, met God, kwaad overwonnen. We zijn in Christus gestorven, begraven, opgestaan in nieuw leven. En dan lijken deze woorden opeens een soort harde landing te zijn, terug op aarde. Laat dan wat aards is in u afsterven. Dat is de oproep van Paulus. En dan volgt er een heel rijtje van zonden. Rijtjes die we misschien wel kennen. We kennen ze ook uit andere gedeeltes van andere brieven. Rijtjes die ons misschien in eerste instantie niet of nauwelijks bereiken. Want dat ligt toch achter ons. Maar misschien hebben we ze al heel vaak gehoord en het is een beetje sleets geworden. Ligt ook een beetje aan je achtergrond. Ik werd hier altijd mee overdonderd in de kerk. Zonde, zonde, moet je zonde eerst ontdekken. Ik ben vandaag begonnen met de ultieme realiteit, namelijk in Christus zijn we gestorven, begraven en opgestaan in een nieuw leven. Dat is de ultieme realiteit. Heel veel kerken draaien ze het om. Moet je eerst je zonde leren kennen, ik kom daar zo op terug, en dan mag je misschien ooit nog eens een keer Christus leren kennen. Ja, ik geloof echt dat we bij Christus mogen beginnen. Vandaar ook, deze preek begint met Christus en ik zal ook eindigen met Christus. Maar laat dus alles wat aards is in u afsterven. Het zijn wel grote zonden, hè, die hier genoemd worden. En dan kan onze reactie zijn, we doen wel zonde, maar dit, ho, ho, ho. Ignatius van Loyola, dat was een ridder uit de 15e eeuw. En voordat hij tot geloof kwam, was het echt een ijdele man. Een macho man, een beetje een rokkenjager. En hij droomde ervan, hij behoorde tot de lagere ridderij en hij droomde ervan om de grootste ridder te worden van het Spaanse Rijk. Hij was hard op weg om carrière te maken, had zijn uiterlijk ook heel erg mee. Echt een macho man. Totdat hij door een kanonskogel in zijn been werd geraakt. En hij zou voor altijd mank gaan lopen. Hij had een langdurig en pijnlijk ziekbed. En op dat ziekbed, waar zijn dromen dus in duigen waren gevallen, ging hij maar dagdromen. En hij dagdroomde dat hij dus zwaardgevechten had en dat vrouwen om hem heen dansten en dat hij alsnog carrière ging maken. Maar hij had via via ook gehoord van heiligen. En hij begon ook te dagdromen over de heiligen zoals Benedictus en Franciscus van Assisi. En hij ging ook dromen over hoe zou het zijn om heilig te zijn voor God. Om als een heilige te leven. Je helemaal, ja, moet ik het zeggen, alles weg te geven en helemaal voor God te gaan. En er werd een verlangen bij hem geboren. Een verlangen om met huid en haar voor God ook als een heilige te zijn. Dat is het begin geweest van zijn bekeringsproces. Maar tegelijkertijd speelde die macho natuur nog steeds op. Want in die dagdromen verlangde hij naar om stiekem beter te zijn dan Franciscus van Assisi. En het beter te doen dan Benediscus. Om nog heiliger te zijn, om in zijn ijver nog radicaler te zijn. Dus je ziet aan de ene kant zie je dat oprechte verlangen ontstaan om God te dienen. Aan de andere kant neemt hij die oude natuur van dat macho zijn nog steeds mee. Mijn punt is, ik geloof allemaal dat we ook onze oude mens vaak ook gewoon nog met ons meedragen. Dus we hebben allemaal ook een oude mens die, Paulus zegt, mag afsterven. En onze motivaties kunnen gemixt zijn. Iemand die voor zijn bekering graag in het middelpunt van de aandacht komt, hij komt tot geloof, hij besluit om spreker te worden of een bediening te beginnen. Het kan zijn, ik heb dat ook wel meegemaakt. Dit bedoel ik, die is niet oordelend. Hè? Ik bedoel, we hebben dat allemaal, ook ik. Ook ik heb regelmatig gemixte belangens en ik moet daarop terugkomen. Ik moet dat gewoon eerlijk voor God, bij God brengen. Maar dan zie je dat die motivatie gemixt is, dat zo'n spreker het ook gewoon heel fijn vindt om in het middelpunt van de aandacht te staan. Ja, maar uiteindelijk doet deze man toch goede dingen voor God. Ja, God kan met een kromme stok recht te slagen staan, daarom sta ik hier ook. En we zijn allemaal in proces. Dat is ook niet mijn grootste angst. Dat is ook niet het punt wat ik eigenlijk wil. Dat is niet het belangrijkste punt wat ik wil maken. Het punt wat ik wil maken is als je die oude mensen niet aanpakt, dat dat verwoestende gevolgen kan hebben. Dus zonde, verkeerde begeerte, al die dingen die Paulus daar noemt. Dit is geen kattenpis. Zonde is er altijd op uit om je minder mens te doen zijn. We zijn allemaal gemaakt, bestemd om mens te zijn. Naar het beeld van God, op hem te lijken. Daarvoor zijn we bedoeld.